staan bij wat ik heb voorbereid. Ik mag dit jaar wat vaker weer spreken. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Ik denk dat het jaar 10 keer kom. Ja, het is wat. Ja, en hebben jullie er keuze in? Ja, vast wel. Ik weet niet hoe, maar ja. En ik mag gaan spreken over discipelschap. Heb ik de opdracht meegekregen. En dat ligt me ook wel na aan het hart. Dus discipelschap is natuurlijk volgen van Jezus. Alleen dat vond ik een beetje vreemd in de voorbereiding. Ben ik wezen bidden en uiteindelijk kwam ik uit bij Job. Nou ja, wat heeft dat met discipelschap te maken? Dat leg ik straks even uit. Maar ik ga eerst even Job introduceren. Want volgens mij is voor heel veel mensen Job wel bekend. Zijn vingers wel opsteken wie Job op zich wel kent qua verhaal? Ja, zie je? Best wel veel. Nou, ik dacht persoonlijk dat ik Job ook wel kende. He, dat was een man natuurlijk die het heel zwaar had. Die heeft alles al meegemaakt. En nou ja, dat was een man van groot geloof. En daar stond ongeveer bij mij wel een punt. Ik denk dat zoiets zal wel zijn. Maar toch heb ik Job 2 keer doorgelezen. En toch kwamen er dingen naar boven. Denken, oh, het is misschien niet zo als ik allemaal gedacht had. Dus nou ja, laten we beginnen. Job, dat was natuurlijk een rijk man. Dat weten we. Maar hij was niet zomaar rijk. Hij was enorm rijk. Hij had ook een status, dus niet alleen zijn rijkdom zal meegeholpen hebben, maar hij was ook bekend in de buurt. Hij stond bekend, en in de buurt heb ik niet over zo groot als Nederland, het staat beschreven als het oosten. Dus hij was zeer bekend. En hij had kuddes waar ik geen voorstelling van kan maken, ik heb het nog nooit bij elkaar gezien, maar het was enorm. Hij wordt ook beschreven dat hij een godvrezend man was, en dat is de zegen van de Heer op hem rustte. Nou, dat kon je natuurlijk ook wel zien, want hij was natuurlijk rijk, en dat rust de zegen van de Heer op je. Toch? Ja? Dat is nog ook even de vraag die ik even neerleg. Maar daarom wil ik beginnen met lezen in Job 1, vanaf vers 6. Ik lees de herziene statenvertaling. Even zien. Job 1, vanaf vers 6. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heere. Dat ook de Satan in hun midden was. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt hij niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heer zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Het is op zich al een heel bijzonder gedeelte. We krijgen hier gewoon een kijkje in de hemel. Maar in dit gedeelte, ik heb het voor de eerste keer toen ik las ik er snel overheen, maar ik denk, het is een heel bijzonder gedeelte. Een kijkje in de hemel. Hoe vaak in de Bijbel mogen we nou een kijkje in de hemel zien wat God daar doet en met wie die spreekt? Eigenlijk is maar 2 keer in de Bijbel is dat zo. In Genesis 6, dat is een heel moeilijk verhaal, ik zal dat niet, mag wel een keer lezen, maar dat gaat ook over de zonen van God worden beschreven. En in dit gedeelte. En het gaat hier over de zonen van God. Maar dan vraag ik me direct af, wie zijn de zonen van God? Nou, er zijn ook weer hele studies over, zoeken. Maar uiteindelijk, de meesten zijn het wel over eens dat het dan vooraanstaande engelen zijn. Waar God mee overlegt of het gesprek hier mee doet met de Satan. In het gesprek komt ook Satan erbij. Blijkbaar heeft hij daar ook ruimte of toegang bij God. En God raakt met hem in gesprek. En dan vraagt God heel mooi aan Satan, wat heb jij gedaan? Net of je dat niet weet, ik denk dat het wel weet. En dan zegt Satan dus, ik ben van het rondtrekken over de aarde en het rondwandelen erover. Dus hij is niet overal, dus hij is aan het rondtrekken en rondwandelen. Terwijl God alomtegenwoordig is, hij is overal. En wat ik ook heel bijzonder vind, stel je voor, je bent Job, dat God zegt tegen Satan, heb je Job ook gezien? Vind ik gewoon iets heel persoonlijks dat God zegt, de God van hemel en aarde, miljarden mensen, toen zou het iets minder zijn denk ik, maar het is gewoon heel gesproken, heb je Job ook gezien? Net alsof God zegt, kijk, ik ben heel trots op Job. Dat is mijn zoon. En God zegt ook dan woorden over hem. Hij zegt, hij is een oprecht man, hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Nou, ik zou het fantastisch vinden als God dat over mij zei. Maar blijkbaar ziet God dat en benoemt hij dat over Job. Valt me ook op in deze tekst. God is vol lof over Job. Maar dan gebeurt het hele vreemde, denk ik ook. Als God Job dan zo bijzonder vindt en hij zegende hem, staat ook beschreven dat God Job zegende. Satan zei het zelf, als u het van hem afpakt, dan ben ik benieuwd wat er dan gebeurt. Maar dan zegt God, het is goed. Ik geef je alles in zijn hand. Kun je het voorstellen? Dat Job zo gezegend was door God en dat hem dit allemaal mag overkomen. Ik lees nog een stukje verder in Job 2, van vers 1 tot 10. Want er komt nog een gesprek in de hemel. Opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heer. Dat ook de Satan in het midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Heer. Toen zei de Heer tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heer zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen om het dienen Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. Toen antwoordde Satan de Heer en zei, huid voor huid, alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees, voorwaar hij zal u aangezicht vaarwel zeggen. En de Heer zei tegen de Satan, zie, hij is in de hand, maar spaar zijn leven. Toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heer en hij trof Job met vreselijke zweren. Van zijn voedsel af tot aan zijn schedel. En Job nam een potscherf om zich daarmee te krammen, terwijl hij midden in de as zat. Komt er ook nog even bij, vers 9. Toen zei zijn vrouw tegen hem, hou je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Lekker. Maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen? In dit alles zonder Job met zijn lippen niet. Wat ik mij besefte, en wat ook wel goed is om te beseffen, denk ik. Job wist in het hele verhaal niks van de gesprekken in de hemel. Kijk, wij lezen dat, het zijn 42 hoofdstukken. En wij weten alles, maar Job, die wist helemaal niks. Job wist niet dat hem dit zou overkomen. Job wist niet waarom hij al zijn kinderen verloor. Hij had 7 zonen en 3 dochters. Job wist niet waarom hij in één keer zijn veestapel kwijt was. In één keer, hè? Zo wordt het beschreven. Job wist niet waarom zijn vrouw hem eigenlijk ook achterliet. Alles werd tot de grond afgebroken. Soms overkomen mensen wel dingen. En denk je dat is heel erg. Maar dan hebben ze nog wel een paar dingetjes om aan vast te houden. Ik weet niet hoe dat bij jullie werkt. Bij mij gaat het denken, oh gelukkig heb ik dit nog. Of gelukkig heb ik dat nog. Nou, Job, die was bijna tot de bodem. Maar gelukkig had hij nog 3 vrienden. En 3 vrienden, die kwamen overal weg. En Job had status en er waren wat oudere mannen staan beschreven. Dus ik schat, kan niet onderbouwen, maar laten we zeggen rond de 80 jaar. En die 3 vrienden die kwamen van heinde ver, kwamen die bij elkaar en die zochten Job op. En er waren wel 3 bijzondere vrienden. Het zal ook een beetje cultuur wezen, maar die 3 vrienden die kwamen bij Job en die kwamen een week bij hem. En die zeiden helemaal niks. Ik stel me zo voor dat ze wel wat eten gaven en korte gesprekjes hadden, maar ze zeiden niks. Ze waren 7 dagen, waren ze gewoon bij Job. Nou, ik dacht van nou, als ik ziek zou zijn, weet ik nou niet of ik dat heel fijn zou vinden als iemand dan een week bij me zou zitten. Maar toch zegt het iets over het hart van die vrienden. 3 vrienden die een week bij je gaan zitten. Maar dat was op zich ook wel het mooiste wat ze tot toen hebben gedaan. Want daarna werd het alleen maar eigenlijk wat minder. Er waren drie vrienden. De ene was Elifas, de ene was Bildad en de andere was Zofar. Alleen ze hadden een beetje een vooroordeel. En alle drie hadden ze dat gebaseerd op hun eigen dingen. De volgende gesprekken in Job, waar ze in gesprek gaan met Job over wat er allemaal fout is gegaan. En uiteindelijk zitten ze allemaal op dezelfde richting. Ze denken haast dat Job wel een zonde moet begaan hebben. Want dat kan natuurlijk niet. Als je zo rijk, zo groot en zoveel status hebt. En nu, ik stel me zo voor, buiten een poort van een grote vesting. Daar je wonden zitten krabben met een potscherf. Hé, dan moet God je toch wel niet gezegend hebben. Dan moet er toch iets in je leven zijn geweest wat niet goed was. Op zich geen vreemde gedachte natuurlijk. En Elifas, dat was de eerste die in gesprek ging. Die heeft drie gesprekken met gevoerd. Dat was een man die... Misschien kent u die mensen ook wel, die spreken uit ervaring. Je hebt een probleem en die zegt, hé, dat heb ik al eens meegemaakt. En eigenlijk is dit en dit de oplossing. En die Elifas, die gaat daar continu in door. Ik zal er twee voorbeelden geven in Job 4 vers 8 inderdaad. Maar zoals ik gezien heb, zij die onrecht ploegen en moeite zaaien, oogsten dat ook. En Job 5 vers 3... Ik heb zelf een dwaas worteltje schieten, maar meteen vervloekte ik zijn woning. Dus hij spreekt uit ervaring. En de reactie van Job daarop is, hij ging zichzelf rechtvaardigen. En zichzelf rechtvaardigen, dat is iets, hij ging zichzelf verdedigen op Elifas. Nou, de tweede vriend, dat was Bildad. En Bildad, die dacht ook wel dat Job zonde had begaan. Die zei ook van, ja, dat moet haast wel niet anders. Alleen Bildad die had wat andere inzichten gekregen. Die had het idee dat we meer uit traditie. He, die haalde wat meer uit het verleden wat er allemaal gebeurd was. He, wat we misschien wel kennen uit kerkvaders. En nou, hij begon daar ook wat... Dit was niet van kerkvaders, want het boek komt bijna na Genesis. Wat hij zegt bijvoorbeeld in Job 8 vers 8. Want doe toch navraag bij de vorige generaties. Bereid je voor op een onderzoek naar hun vaderen. Nou, dus nu gezien hebben dat Elifas die spreekt uit ervaring... En Bildad, die gaat uit traditie spreken, uit het verleden. En wat is Job's reactie erop? Precies hetzelfde. Hij gaat zichzelf weer rechtvaardigen. Hij gaat zichzelf weer verdedigen. Nou, en dan hebben we Zofar. Zofar heb ik geen tekst voor, dat zou je het even moeten lezen. Het staat allemaal wel beschreven. Maar Zofar, die doet het een beetje van, als je dit doet, dan is dit het gevolg. Als je goed voor God bent, zal hij goed voor je zorgen. Als je verkeerde dingen doet, dan zal hij straffen. Hij benadert meer wettisch. Dus hij heeft drie vrienden die op hem inpraten. Het zal wel tijd geduurd hebben hoor. Dus hij zit er al met zijn potscherf te krabben. En er zitten drie vrienden die zeggen wat hij allemaal fout gedaan heeft. En zoals God ook beschrijft, heeft hij eigenlijk niet gezondigd. Dus hij zit zichzelf ook continu. Maar ik heb toch niet gezondigd? Ik heb toch niet gezondigd? Daarom. Laat God maar mijn rechter zijn. Dat zegt hij steeds tegen hem. Maar Elifas doet het uit ervaring, benadert hij hem. Bildad uit traditie en Zofar de wettische benadering. En alle drie zitten ernaast. Terwijl het mannen zijn met een kennis dat ik denk, nou, ik zou er heel veel respect voor hebben, denk ik. Mannen van 80 jaar die echt wel weten waar ze het over hebben. En 50% hadden ze ook gelijk, maar 50% staat er ook naast. En ze hadden alle drie de goede bedoelingen ermee. He, want hun hart was goed. Ze hadden al een week bij hem gezeten, ze staken wel tijd in hem. Maar dan komt er een man en die heet Elihu. En ik denk, dat had ik niet in Job verwacht dat ik daarop uit zou komen. Elihu. Hij wordt niet beschreven als vriend, maar ik heb vermoeden dat hij er de hele tijd bij is geweest. Dus Job was er met drie vrienden die hem zaten te betogen en hij heeft zijn mond gehouden. Hij zegt, ik heb mijn mond gehouden en waarom heb ik mijn mond gehouden? Omdat ik jonger als jullie ben. Ik had jullie wijzer geacht dan mijzelf. Maar ik heb me hier zitten opvreten, als ik jullie hoor. Het gaat hier niet helemaal goed. Dus in die Elihu, die doet iets heel bijzonders. Hij pakt niet alleen Job aan, er was blijkbaar dus wel wat met Job, maar hij pakt die drie vrienden ook aan. Hij zegt tegen Job, waarom roep jij, Job, God ter verantwoording? Waarom doe je dat? Sterveling, zegt hij erachteraan. Dat is ook niet heel opbouwend. Maar ik kan je nu al vertellen, Job reageert niet op Elihu. Op die andere drie reageerde wel. Want Elihu had iets bijzonders. En dit is misschien wel de meest bijzondere tekst in Job. Job 33, vers 23 en 24. Ik denk dat Elihu heel goed had gezien wie God is. Hij zei, als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, 1 uit 1000, om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal hij hem genadig zijn. En zeggen, verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf, ik heb verzoening gevonden. Volgens mij vinden we hier Jezus in Job. Elihu, die richt Job op God. Die zegt wat jij nodig hebt, jij wil jezelf rechtvaardigen. Maar dat deed hij heel erg tegen zijn vrienden. Hij zegt, ja, ik wil God wat de verantwoording roepen. Maak er maar een rechtszaak van. Ik zeg wel tegen God dat ik het wel goed heb gedaan. Ik heb toch niet in zonde gevallen. Ik heb toch niet dit. Ik heb toch niet dat. En alles had hij gelijk. Maar Elihu richt hem op Jezus. Hij zegt van, hey, je kunt God niet de verantwoording roepen. Elihu liet zien dat Job in zijn situatie, hoe erg het ook was, of hoe mooi het was, moet je niet vergeten natuurlijk, hoe mooi hij het had en hoe erg het geworden was, dat hij een bemiddelaar nodig had. Een verlosser. Dat hij het blijkbaar, ik kan me voorstellen, als je in alles gezegend wordt, dat je uiteindelijk kunt gaan denken, ik heb de dingen zelf in de hand. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik goed gevulde bankrekening heb, denk ik, ik kom wel een jaartje vooruit. He, als je gezond bent, denk je van, ik kan wel veel dingen aan. Ik red me wel. Ik denk dat Job dat ook wel gedacht heeft, vermoed ik. Maar Job is dus van dat hele grote, plus alles erop en eraan. Mensen luisteren naar hem, massa's mensen luisteren naar hem. Iedereen liep voor hem, dat hij helemaal niks meer had. Tot aan de grond zat. Of echt letterlijk aan de grond zat. Dat hij toen is gaan zien, of mogen gaan zien, ik denk door Elihu en uiteindelijk door God, dat hij uit genade leeft. Dat hem de zegen toekomt, niet door hemzelf. Niet op wat hij voorstaat. Maar dat hij het gekregen heeft van God. Hij kan zich dus op niets voorstaan. En ik moest bij mezelf ook denken, zou het dan echt zo zijn dat ik echt op niets kan voorstaan? Kan het zo zijn dat mijn gezondheid, dat mijn financiën, dat mijn positie, dat mijn pats in één keer weg zou kunnen zijn? En dat ik daar niks aan verdiend heb, dat het alleen uit genade is? Ik wou er nog niet helemaal aan. Hier weet ik het wel, maar het voelde al niet zo. En misschien heeft Job dat ook wel gehad. Want Job ging zichzelf rechtvaardigen, net wat we zeiden. Of net wat ik zei. Maar, laat ik het zo formuleren, ik denk dat de rechten van Job ten opzichte van God neprechten waren. Dus dat het rechten waren die wij denken, of die hij dacht, dat je kon verdienen. Of dat je die verdiend had. Maar ik heb toch zo goed geleefd voor God. Ik zit hier toch elke zondag. Elke zondag ben ik hier een dienst aan het voorbereiden. Ben ik hier met de muziek bezig. Ben ik dit, ben ik dat. En overkom me dit. God zegent mij niet. Waarom? Ik heb er toch recht op? Elihu zegt van niet. Elihu wijst hem op Jezus. Dat alles wat wij ontvangen, ik denk soms wel eens tot in het kleinste detail, dat we het ontvangen van God. Dat we het ontvangen van Jezus. En dat we echt, echt, echt alleen leven uit genade. En wat heeft discipelschap hier nou mee te maken? Nou, ik denk dat dit echt de basis is van het volgen van Jezus. Dat je in je essentie en alles voelt en mag weten dat je alles ontvangt uit Gods hand en dat je uit genade leeft. Alles. En op het moment dat wij rechten hebben, zoals Job ook dacht, dan kan het wel eens zijn dat bepaalde dingen in het leven tegen gaan vallen. En dat je weer terug mag naar de basis.
Job, die mocht terug naar de baas. En misschien zit je hier wel, ik ken je situatie niet. Misschien ben je wel heel ziek. Misschien kun je met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Of kun je de eindjes gewoon niet aan elkaar knopen. En misschien zit je hiermee wel heel eenzaam. Er is niemand die je naar omkijkt. En dan hoef je geen 60, 70 of 80 plus voor te zijn. Dan kun je ook 15 of 16 zijn. Misschien voel je je wel heel alleen. Misschien heb je wel spanning in je huwelijk. Dat gewoon echt niet wil. Dat je echt alles eraan doet. Maar het wil niet. Dan wil ik je toch wijzen op het verhaal van Job. Kijk, wat het bijzondere van Job is, kijk, God laat in de hemel laat die dingen zien wat daar gebeurt en hij laat dingen toe in het leven. Hij geeft de Satan, geeft die ruimte. Maar uiteindelijk denk ik dat iedereen ervan geleerd heeft. Die vrienden hebben van Elihu geleerd. Elihu wijst Job op God en God gaat zelf ook spreken. Laten we maar eens teruggaan naar de hemel, waar het begon. Ik pak er even bij hoor. Kijk, voor ons is het belangrijk om te weten, als dingen je overkomt, hoeft dat niet direct zoals die drie vrienden zijn met zonde te maken. Dat hoeft blijkbaar niet, want God zegt over Job dat hij zonder zonde was op dat moment en dat hij geen zonde had gedaan. Maar toch liet hij hem het overkomen. Omdat Job moest leren zich niet te rechtvaardigen tegenover God. En wat het mooie hier is ook in het gesprek in de hemel zie je dat Satan, die krijgt dus de ruimte om Job te beïnvloeden. Maar blijkbaar kon de Satan niet bij Jobs gedachten. Want God liet het toe omdat hij al wist dat Job staande zou blijven in deze situatie. Maar de Satan wist dat blijkbaar niet. Want hij ging steeds verder. Hij zei, pak hem maar alles af. Pak hem maar zijn familie, zijn gezin. Maak hem maar ziek. Dan zegt u wel vaarwel. Nee, maar Job die was geworteld in Jezus. Of die was geworteld in God. Die vertrouwde hem in alles. En dat is voor een discipel te weten. Als er dingen in je leven overkomen, hoeft dit niet direct te maken hebben met zonde of verkeerde dingen. God kan bepaalde dingen ook toelaten. Blijkbaar. Want dat zien we in Job. Maar weet dan dat Jezus in alles voor je zorgt. Dat hij overal bij is. Want God die gaat uiteindelijk het gesprek met Job aan. Dat Job zich rechtvaardigt. En zegt hij tegen Job. En wat doet God dan? God oordeelt hem niet. God doet één ding. God gaat vragen aan hem stellen. Job, jij wil jezelf rechtvaardigen. Je denkt dat jij ergens recht op hebt. Maar was jij erbij? Toen ik de struisvogel maakte. Toen ik bedacht heb dat het ei gewoon op de grond viel en die struisvogel zo zijn ei achterliet en dat het toch goed kwam. Was je erbij toen ik dat bedacht had? Was jij erbij dat ik zei, tot hier is de scheidslijn tussen het strand en de zee? Was je erbij toen ik dat zei? Hij liet je op zien, overal in je lijden, in je zegeningen ben ik erbij geweest. Job, je mag met mij best een rechtszaak aangaan. U mag best een rechtszaak met God aangaan. Maar ik denk dat hij ons een vraag gaat stellen. Ben je groter dan ik? Weet je wat ik het plan met jouw leven heb? Achteraf zien we meestal het plan, maar op het moment niet. En waarom moeten we ergens doorheen? Ik denk dat Job moest leren dat hij zichzelf niet kon rechtvaardigen tegenover God. Dat is wat ik denk. Maar in de essentie van de discipel van Jezus weet dus dat God bij hem is. In welke situatie dan ook en wat hem overkomt. En dat klinkt heel makkelijk. Maar denk eens over na over je eigen situatie. Want ik weet niet hoe het bij jullie is. Mijn situatie is niet perfect. Maar pak hem eens wat moeilijk is. Bedenk eens wat echt iets groots in je leven is wat je echt lastig vindt. Geloof je dat Jezus daarbij is? Dat hij jou in dat ziet? Hé, ik geloof het soms niet hoor. Dan ben ik aan het worstelen, aan het vechten. En dan zegt de God, ik weet het echt niet. En dan zit ik in de auto, sla ik eens een keer keihard op mijn stuur omdat ik woest ben. Net of ik mezelf kan rechtvaardigen. Ik weet het wel dat het niet goed is. Dat weet ik wel. Maar dat troost mij op. Dan troost mij het gesprek in de hemel. In welke situatie jij ook zit, weet dat hij erbij is en dat hij het ziet. En blijf zoals Job God zoeken. Want God wil herstellen, God wil genezen, God wil soms je wat leren. Maar hij is erbij. Want hij beschrijft ook in het Nieuwe Testament teksten als... En ik denk dat je dat heel concreet mag gaan maken hoor. Dat hij in de kleine dingen er gewoon ook echt bij is. Want hij zegt, hey, Matthäus 6... Want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Hey, Jezus kan bij je ziel, Jezus kan bij je verstand, kan bij je gedachten. De Satan kan dat niet. De Satan kan het blijkbaar op basis van deze tekst ook, van Job 1. De Satan kan niet bij je gedachten. Wat hij wel kan, hij kan ideetjes binnenbrengen. En hij kan tegen je zeggen, ben je wel goed genoeg? Ben je wel goed genoeg? Nee, jij bent zo slecht. Je bent geen geliefd kind van God. Dat je eenzaam bent, dat is je eigen schuld. Hij is er niet bij. Hij wil je niet hebben. Dat kan hij doen. Maar jij kunt zeggen, dat is geen waarheid. Want op basis van Gods woord, en op basis van zijn offer, uit zijn genade alleen, wat Elihu ook zei, ben je een geliefd kind van hem. En er zitten geen komma's aan, misschien omdat je het zo goed gedaan hebt, of omdat je het zo slecht gedaan hebt. Nee, alleen op basis van het kruis, ben je een geliefd kind van hem. En hij houdt van je daarom. En wat geeft ons dat? Dat zou ons rust moeten geven. Ook in situaties die heel diep en heel moeilijk zijn. Weet dat hij erbij is. Want hij zegt ook in Matthäus. Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet. Dus zij doen niks. Ze vliegen wat rond. Ze pikken overal wat vandaan. En verzamelen niet de schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Zo zorgt God al voor vogels. Blijkbaar. Ik kan er niet helemaal bij als ik weet hoeveel vogels er zijn. Alles erop eraan. Gaat u. Ga jij. Hem niet ver te boven dan zo'n vogel. Dus laten we dus beseffen met elkaar dat God overal bij is en dat hij alles ziet. En ook niet naar elkaar toe zeggen van oké, er is iemand ziek, dus hij moet wat leren. Of van iemand zeggen van hij doet iets, ja, dat is gevolg van dat. Hey, dat kan wel, het is niet allemaal onwaarheid. Maar oordeel niet omdat je zelf niet geoordeeld wordt. Blijf daarbij weg. Want als jij tegen Job, als vriend van Job was geweest, wat had jij gedaan? Heel bang, of heel eerlijk denk ik, dat ik een van de eerste drie vrienden was geweest. Ja, maar kijk, God heeft dit gezegd en heb je dus niet naar geluisterd en dan gebeurt het dus dit. Kan. Of ik had een ervaring gesproken, ik zei ja, ik heb dat ook een keer meegemaakt dit. Dan moet je zo en zo doen en dan komt alles weer goed. En of die derde, dan pak je de wet uit de Bijbel en laat je dat zien. Maar blijkbaar is het dus geen waarheid. Blijkbaar heeft God dus de Satan ruimte gegeven om dat te laten overkomen. En uiteindelijk leerde hij dat hij zich niet kon rechtvaardigen tegenover God. En dat hij uit genade mocht leven. Dus lieve mensen, ik zou zeggen, laten we met ons allen onze neprechten, de rechten die we denken tegenover God te hebben, opgeven. En hem vertrouwen op basis van dat hij ons belangrijker vindt dan een vogel waar hij al voor zorgt tot in de puntjes. Besef dat je een geliefd kind van God bent op voorhand al. Want Jezus was al naar deze aarde gekomen 2000 jaar terug. Toen heeft hij alles al voor jou opgenomen. Al jouw zonden, al jouw dingen. En op voorhand was je al een geliefd kind van hem als je hem geloofde en volgt. En niet op basis van wat je deed. We leven uit genade. Een discipel van Jezus, en daar wil ik de eerste van de 10 preken mee beginnen, leeft uit genade. En misschien ben je al tijden met hem onderweg, maar ik merk steeds, hoe goed ik mijn best ook doe, dat ik hier weer naar terug mag. Dat ik mijn rechten op mag geven, omdat Jezus te vertrouwen is, omdat ik geliefd kind van hem ben, op basis van zijn woord, op basis van ervaring, op basis van wie hij is. Niet wat ik doe, of wie ik ben. Nee, Jezus in mij zal het koninkrijk zichtbaar worden. Dus ik gun het ook iedereen dat het koninkrijk van Jezus door jou zichtbaar mag worden. Naar je broers en zussen, naar je omgeving. Maar het begint hier. Amen.